Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Mevrouw Verkamman is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Morgen, maandag, beginnen de catechisaties weer. Belijdeniscatechisatie begint om 9:15. Deo voor Lente woensdag, 14 januari, is er ouderenmiddag. Begint om 2:30. Alle ouderen van de gemeente zijn weer van harte welkom. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee G. van Meijeren uit Dirksland. Namens de kerkraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen Gods lof met psalm 100... Alle 4 de coupletten, juich aarde, juicht alom de Heer. willen ons christelijk geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 25, vers 3 en 4. En ieder van u spreekt met mij in haar of zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden. Grootmachtig en heerlijk God in de hemel, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus, We danken u dat u ons vanmiddag samenbrengt rondom uw woord. We danken u voor deze prachtige dag. We danken u voor het geschenk van de zondag. Dat we mogen beginnen met een dag waarin uw grote daden centraal staan. Waarin ons wordt verkondigd wie u bent. Wie u bent in de Heer Jezus Christus. We danken u dat u ons op andere gedachten brengt. Andere gedachten over onszelf. Over de wereld waarin we leven. Andere gedachten over wie u bent. Heren, we bidden u, wilt u ook vanmiddag ruimte maken voor uw woord in ons leven. Hier in de kerk. En als wij ons met deze dienst verbonden weten. We denken in het bijzonder aan hen die in het Icacia ziekenhuis meeluisteren. Heren, ons hart zit vaak zo overvol met van alles en nog wat. Wilt u ruimte maken voor uw heil? Ruimte maken voor Jezus Christus? Trek ons uit onze duisternis in uw wonderbaar licht. Geef ons het leven in onze harten. En verlicht onze arme geest. Dat wij zullen zeggen, spreek Heere, wij zullen horen. Wij zullen volgen. Wij zullen ons afkeren van onze eigen wegen. We zijn verlegen om het licht van uw Heilige Geest, die levend maakt. Wilt u ons uw geest schenken? Open onze ogen voor wie u in Christus bent. En vergeef ons, o God, dat wij hebben gezondigd in gedachten, in woorden en daden. Vergeef ons dat wij ons geluk zoeken buiten u de bron des levens om. Laat ons alstublieft niet over aan onszelf, maar zie ons aan in hem, die u zelf gegeven hebt, om het verlorene te zoeken en te behouden. Christus Jezus, die alles heeft volbracht, hoor ons uit genade in zijn naam. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12. Johannes 2, vers 1 tot en met 12. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 meetreden. Jezus zei tot hen, vult de watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. En hij zei tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En ze droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zei tot hem, alleman, zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen. En ze bleven al daar niet vele dagen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging vindt u in vers 11. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. We zingen nu uit Psalm 96. En daarvan het eerste en het zesde vers. Zingt een nieuw gezang voor de Heere. U ontvangt eerst gelegenheid om uw liefdegave te geven. Psalm 96, vers 1 en 6. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Psalm 36, vers 2. Gemeente van Christus. Jongens en meisjes, soms zitten bij de Donald Duck of bij een ander blad wel eens zo'n 3D-brilletje. Zo'n plastic brilletje wat je op kan zetten. Dat betekent driedimensionaal. Als je dat brilletje opzet, dan zie je iets bijzonders. Het plaatje op bladzij 8 ziet er met die bril ineens heel anders uit. Eerst zag je een huis en een paar koeien en een trekker. Maar met die 3D-bril krijgt alles meer diepte. Het huis staat voor een berg. En dat is helemaal in de verte. En de wei waar die koeien in lopen is ook heel diep. Met zo'n 3D-brilletje zie je alles ineens dieper en breder. Nou, voor het evangelie dat Johannes heeft geschreven heb je eigenlijk ook zo'n 3D-bril nodig. Want de woorden die Johannes schrijft hebben grote diepte. Alleen heb je dat niet direct door. Het verhaal over de bruiloft in Cana is op het eerste gezicht namelijk heel eenvoudig. Twee mensen gaan trouwen. De wijn is op. En Jezus redt het feest. Zo eenvoudig is het. Ja, maar het is bedrieglijke eenvoud. Want Johannes schrijft met diepte. In meer dimensies, in zijn woorden klinkt van alles mee. Een voorbeeld, in vers 1 staat dat er op de derde dag een bruiloft is. Op de derde dag. Oh, dat is dinsdag. Het feest is zeker op dinsdag, ja. Maar in de Bijbel is de derde dag ook vaak het moment waarop God iets gaat doen. Als het volk Israël bij de berg Sinaï is aangekomen, dan komt de Heere God met zijn heerlijkheid op de derde dag. En zal ook Jezus niet op de derde dag worden opgewekt uit de doden? Proeft u het zomaar een paar accenten die meeklinken. In de woorden van Johannes schemert van alles door. Over elk woord is nagedacht. In vers 11 geeft Johannes dat trouwens ook aan. Hij zegt, wat hier in Cana gebeurt, staat niet op zichzelf. Is niet zomaar een gebeurtenis. Jezus heeft hier zijn heerlijkheid geopenbaard. Jezus laat in Cana iets van zijn glorie zien. Goed opletten dus. Hou je 3D-bril maar op. In het dorpje Cana is het feest. Een man en een vrouw gaan trouwen. Ik denk dat het hele dorp wel zo'n beetje van de partij is. Jezus is ook uitgenodigd. En tussen al die vrolijke gasten zie je ook zijn leerlingen en Jezus' moeder. Wat hoort er bij een bruiloftsfeest? Een bruidstaart zeker. Maar in het oosten is het vooral ook wijn. Wat is nu een bruiloft zonder wijn? Wijn, dat is vreugde, leven, overvloed. Bij de profeet Amos staat er, de bergen zullen druipen van zoete wijn. Al de heuvels zullen daarvan overvloeien. Wijn, dat is vreugde, leven, overvloed. Ja, maar laat nu uitgerekend de wijn ontbreken. De wijn is op, een tekort. En dat is niet minder dan een ramp. Nu valt het bruiloftsfeest in het water. Als je als bruidspaar niet eens voor genoeg wijn kan zorgen op je feest, dan sta je er gekleurd op. En je familie erbij, het is een schande. En de komende weken zal er in Cana en in de wijde omtrek over niets anders gesproken worden. Moet je nou toch horen, de wijn was op. Ja, maar zover komt het niet. Want Johannes vertelt hoe Jezus het bruiloftsfeest redt. Er staan daar op dat feest ook 6 stenen watervaten. Die vaten worden gebruikt om vuile handen en stoffige voeten schoon te maken. Dat gebeurde volgens Joodse reinigingsvoorschriften. En Jezus zegt tegen de bedienden: vul de vaten met water. En dat doen ze. Tot de rand toe vol. Zo'n 600 liter bij elkaar. Schep er nu wat uit, zegt Jezus. En breng het naar de ceremoniemeester. Ook dat gebeurt. En dan blijkt het water wijn te zijn geworden. Als de ceremoniemeester ervan proeft, dan zegt hij verwonderd tegen de bruidegom: waarom heb je de gebruikelijke tactiek niet gevolgd? Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als men flink gedronken heeft, nou dan wordt de mindere wijn voorgezet. Men proeft toch geen verschil meer. Maar u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Zo kan het bruiloftsfeest doorgaan. En Johannes schrijft: dit heeft Jezus in Cana gedaan als eerste teken, als eerste teken van wie hij is. Gemeente, als je daarover nadenkt, is het eigenlijk wel apart. Dit eerste teken. Water wordt veranderd in wijn. In zijn evangelie vertelt Johannes wel over 7 wondertekenen die Jezus doet. Het 7e teken is de opwekking van Lazarus uit de dood. Maar Jezus geneest ook een blinde man, de zoon van een hoveling. Er is het bekende verhaal over die man die al 38 jaar lang ziek is bij het badwater Bethesda. Die wordt ook genezen. En in hoofdstuk 6 geeft Jezus aan maar liefst 5000 mensen te eten. In de wonderlijke broodvermenigvuldiging. Stuk voor stuk zijn dat indrukwekkende wondertekenen. En je proeft daarin ook de noodzaak. Als een zieke wordt genezen. Als Lazarus uit de dood wordt teruggeroepen. En die maaltijd voor 5000 mensen. Die maaltijd is ook broodnodig. Ja, maar dat eerste teken in Cana. Water wordt wijn. Past dat wel in het rijtje? Valt dat niet uit de toon? Is het toch niet wat vreemd dat Jezus juist dat als eerste doet? Hoe moet je dat zien? Gemeente, je kan natuurlijk uit wat Jezus doet voor dat bruidspaar opmaken dat wij met al onze noden en tekorten bij hem aan mogen kloppen. En dat je ook in zo'n concreet geval als dat wijntekort in Cana het van Jezus mag verwachten. En daarom zegt de moeder van Jezus ook tegen de bedienden: wat hij tegen jullie zal zeggen, doe dat. Zo is het ook. Je mag met al je noden bij hem aankloppen. En toch, het gaat hier om meer. De redding van dit feest verwijst naar iets groters. Dit teken betekent iets. Gemeente, als je naar een bruiloft toe gaat, dan voel je soms heel sterk hoe dynamisch zo'n feest is. Wat er met een bruiloft allemaal in de lucht hangt. Wat er op het spel staat. Liefde, verlangen, trouw en tederheid. En ook hoop. Hoop op zegen. Hoop op vruchtbaarheid. Op toekomst. Het is niet toevallig dat in de Bijbel dat beeld van een bruiloft ook gebruikt wordt voor de verhouding tussen God en zijn volk. God is de bruidegom. Israël is de bruid. In Hosea zegt God: ik neem u aan als mijn bruid voor altijd. En met mijn 3D-bril zie ik dan hoe die bruiloft in Cana diepte krijgt. Nee, het gaat niet alleen over deze jongen en dat meisje die gaan trouwen. Hoe dat bruidspaar precies heet en hoe de bruid eruit ziet, dat lezen we niet eens. Nee, de grote vraag is, gaat het bruiloftsfeest nog wel door? Kan het nog wel doorgaan? Want nu er geen wijn meer is, is de glans ervan af. Is de glans van het leven af. Waarom trouwden veel stelletjes in Israël op de derde dag? Nou, dat gebeurde omdat bij de schepping in Genesis precies op de derde dag God tot twee keer toezegt: het is goed, het is goed. En zo was Gods begin ook. Goed, zeer goed. Maar al snel raakte de glans van de schepping van het leven af. Israël gaat in het Oude Testament achter andere minnaars aan. Achter andere goden aan. Verbond met God of niet. En wij kijken dan tegelijk in de spiegel, gemeente. En wij herkennen ons in Israël. Wij herkennen ons in Adam. De mens betekent dat toch. Die zo graag op Gods stoel wil zitten. En zo alles verspeelt. Wat brengt het allemaal met zich mee? 2009 is nog niet zo lang bezig. Maar dat het niet goed is, ja, dat weten we wel. Nog altijd is er geen oplossing voor duizenden ontheemden in Darfur en in Congo. De situatie in Zimbabwe is nog steeds uitzichtloos. Net als het Israëlisch-Palestijnse conflict. Er zijn ontelbaar veel plaatsen waar de wijn op is. Waar geen enkel zicht is op een feest. In de verhouding tussen volkeren onderling. Oplopende spanning. Honger. Onrecht. De schepping die zucht onder onze wurggreep. Maar ook in ons eigen kleine leven. Eenzaamheid. De leegte van de dagen die zich aaneenrijgen. De slepende, slopende ziekte. De glans is eraf nu mijn man er niet meer is. Of je was jong en het was zo veelbelovend het leven, maar wat is er van overgebleven? Of je was zo blij met dat kind, maar wat werd het een moeizame relatie. De glans is eraf. Ik hoop dat u het proeft. Hier in Cana gaat het om een concreet feest dat op een fiasco dreigt uit te lopen. Maar goed beschouwd staat er nog veel meer op het spel. Hoe zal het aflopen met de bruiloft, met het verbond tussen God en de mensen? Zal de glans in deze gevallen wereld weer over de dingen heen kunnen komen? Dat is de spannende vraag. En gemeente, al in hoofdstuk 2 laat Johannes zien waar het in Jezus' komst om te doen is. Op de bruiloft in Cana verschaft hij wijn. Hij is gekomen om de vreugde terug te brengen. Om aan het leven weer glans te geven. De glans van Gods trouw en genade. Hij is gekomen, Jezus zegt het zelf in Johannes 10, opdat zij het leven hebben en overvloed. En dat wordt hier in Cana indrukwekkend en sprankelend en verrukkelijk zichtbaar. Wij zagen er geen gat meer in. Wij hadden er geen hoop meer op. Wij hebben alles verknoeid. Maar Jezus brengt de vreugde terug. Het feest gaat door. Toch door. Gemeente, tegen die achtergrond is dat eerste teken van Jezus dus toch niet zo vreemd. Dat eerste teken, dat is in die hele serie van 7 tekenen. Toch niet zo'n vreemde eend in de bijt. Want dat er geen wijn is, dat er geen vreugde meer is, dat is vanuit de Bijbelse verbanden gezien dus niet zozeer een luxe probleem. Het is het meest fundamentele probleem voor de wereld waarin we leven, voor ons mens zijn. Want het raakt aan alles, het raakt aan het echte leven, of er nog hoop is. Nu, Johannes verkondigt het ons vanmiddag. Jezus is daarvoor gekomen. Goddank. En met dit wonderteken in Cana wordt ook voor het vervolg de toon gezet, zegt Johannes. Staat ook heel mooi in vers 11. Het is maar een klein woordje wat de Statenvertaling heeft vertaald met dit beginsel van de tekenen heeft Jezus gedaan. Dit beginsel, het is meer dan een begin, dat is een principe, dit beginsel. Wat bedoelt Johannes? Hij wil ermee zeggen, wil je weten waar het Jezus om begonnen is? Kijk dan naar Cana. Daar wordt de toon gezet. En alle andere tekenen die Jezus zal doen, de opwekking van Lazarus, de genezing van een blinde, al die andere tekenen hebben allemaal daarmee te maken. Met de vreugde die terugkomt, die zich zal doorzetten. De hoop die het zal winnen. Met de glans die weer over het leven van mensen heen gaat vallen. Met het koninkrijk van God dat komen zal. Daar is Jezus voor gekomen. Dat is zijn missie. En hier kan je dat al zien. Goed, zegt iemand misschien. Maar wat er in Cana gebeurt, dat is een teken. Het wijst ergens heen. Maar wanneer brengt Christus dan de glans weer over het leven? Wanneer redt hij het verbond tussen God en de mensen? Gemeente, daar zegt Johannes tussen de regels door ook iets over. Wanneer Jezus' moeder, haar naam wordt niet genoemd, Maria, wanneer Jezus' moeder tegen hem zegt, ze hebben geen wijn, doe er eens wat aan, dan gebruikt Jezus nogal scherpe woorden tegen haar. En dan zegt hij, mijn uur is nog niet gekomen. Dat klinkt zoals, het is nu nog geen tijd. Jezus' hulp komt niet op bestelling, ook niet op bestelling van zijn moeder. Maar, ik hoop dat u erbij kunt blijven, maar ook dat woord, mijn uur is nog niet gekomen, ook dat is een woord met diepte, met meer dimensies. Want straks, helemaal aan het einde van het evangelie, is er nog één moment, één ogenblik waarin Jezus en zijn moeder samen zijn. En dat is aan de voet van het kruis. Vrouw, zie uw zoon. En Johannes zegt, dat is het uur van Jezus. Wanneer redt hij het verbond van God en de mensen? Wanneer redt hij de glans over de schepping? Wanneer opent hij de weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Daar, waar Jezus sterft op Golgotha. Als het lam van God zich voor ons in de dood geeft. En juist dat verschrikkelijke moment van lijden. Juist dat moment. Hoe vreemd het ook klinkt. Maakt Jezus' heerlijkheid het meest zichtbaar. Als hij voor ons intreedt. Om mijn schuld te verzoenen. Dankzij zijn offer. Kan het feest doorgaan. Voelt u nu hoe Cana de toon zet? Hier komt de bruisende stroom van het koninkrijk naar buiten. Een stroom van vreugde en van leven. Een stroom ook van overvloed. Ja, dat ook. Want het gaat om maar liefst 600 liter. 6 watervaten vol. Soms kun je wel eens het idee hebben, dat geloven een ander woord is voor schraal en voor zuinig. Misschien wel voor zuur. Dat is ook het beeld dat je van God kan hebben. Hij wil niet dat ik plezier beleef. Mag een christen eigenlijk wel lachen? Ja, daar kan je om lachen, maar er zijn mensen die daarmee zitten. Een gemeente, als dat waar zou zijn, dan was Jezus natuurlijk nooit op de bruiloft in Cana gekomen. Dan had hij de uitnodiging teruggestuurd. Of dan had Jezus dat wijntekort aangegrepen om de mensen eens even ernstig te vermanen. Het gaat om veel diepere dingen dan zo'n oppervlakkig feest. Denk erom. Maar zo is het niet. God is niet zuinig en karig. En de Heer Jezus voelt zich niet te geestelijk voor zo'n vrolijk feest. Hij maakt van water wijn. En niet weinig ook. Hij gunt het bruidspaar. Hij gunt de gasten. Ja, hij gunt ons overdadige vreugde. Ja, ook ons. Want gemeente, die wijn is nog steeds niet op. Een van de oude kerkvaders, Hieronymus, die zegt ergens: elke keer als in ons midden de tafel gereed staat, drinken wij er ook nog van. Van de wijn van Cana. En zo is het. De overvloed die Jezus ons biedt, raakt niet meer op. En dat is voor ons allen een belofte en een uitnodiging. Ik hoop dat u dat aanvoelt. Johannes laat in zijn boekje heel subtiel en ook heel intens zien. Dit is nou Jezus. Weet u dat nou nog niet? Hij brengt de vreugde terug. Hij is de hoop voor de wereld. Als je dat weet, als je dat weet tot in het klokhuis van je leven, hij is het. Laat het dan ook op hem aankomen. Hij verwacht nieuwe gasten. Onafgebroken nodigt deze bruidegom nieuwe gasten tot de jongste dag. Laat het dan ook op hem aankomen. Van de discipelen lezen we dat ze dat inderdaad doen. Er staat: de leerlingen geloven in hem. Dat wil zeggen, ze hebben vertrouwen in Jezus. Ze vertrouwen erop dat het met deze Jezus wat kan worden met het leven. En zo wordt het ook tegen ons gezegd, gemeente. Kom ook in de lichtkring van Jezus staan. Van het goede leven met God dat hier in Cana begint. Kom ook in die lichtkring staan. In een van de trouwliturgieën die we in Dirksland gebruiken, staat een prachtig gebed. En er wordt gebeden: Heere, wil ook voor dit bruidspaar het water van het alledaagse leven maken tot de wijn van uw koninkrijk. Fonkelend van vreugde. Vol van uw vrede. Wil het water van het alledaagse leven maken tot de wijn van uw koninkrijk. Dat mag je natuurlijk ook bidden als je alleen gebleven bent. Al of niet gewild. Als je huwelijk is stuk gegaan. Als je een geliefde verloren hebt. Dat mag je ook bidden als je een andere geaardheid hebt. Dat mag je ook bidden als er grote zorgen zijn. Als er geen uitzicht op genezing meer is. Laat het water van het alledaagse leven worden tot de wijn van uw koninkrijk. Je mag het ook bidden als je het liefst wil stoppen met die stomme school. Of als je baan elke dag hetzelfde is. Of als u oud geworden bent. En de dagen rijgen zich aan een en er hangt een grauw sluier over je leven. Maak het water van het alledaagse leven, o God, alstublieft tot de wijn van uw koninkrijk. En laat zo iets van uw glans over mijn leven vallen. Iets van uw vreugde die onbreekbaar is. Nee, ik ben niet alleen, hoorde ik die weduwe zeggen. Ik ben niet alleen. Hij is bij me. En daarom ben ik ook niet bang. Zij ervoer iets van die vreugde, iets van die glans. Een vreugde die het zelfs uithoudt in de diepten van het leven. Een vreugde die zelfs niet stuk breekt in het aangezicht van de dood. Met je verstand kan je dat niet begrijpen. Maar het geloof ziet op Jezus, die water in wijn heeft veranderd. Het feest zal doorgaan. Het feest zal toch doorgaan. En ik zal lachen en juichen, al is het door mijn tranen heen. Tot we bij Christus aan tafel mogen zitten, aan het bruiloftsmaal van het Lam. En we tegen onze bruidegom zullen zeggen: u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Amen. Laten we samen bidden en danken. Eeuwig trouwe God, we danken u voor dit evangelie, voor uw woord, dat Christus is gekomen om de vreugde terug te brengen, om ons weer terug te brengen bij u, om het leven weer glans te geven. O God, wij zien er geen gat in. Wij hebben er geen hoop op. Wij zien en wij voelen het tekort dat de wijn op is. We zien het om ons heen. We ervaren het in ons eigen leven. dat de glans eraf is. En we dragen er zelf ook aan bij dat het verbond met u op een mislukking uitloopt. En toch zal het feest doorgaan om Christus wil. Heere God, maak ons stil van verwondering en geef ons geloof. Geef ons vertrouwen dat het met Christus wat zal worden met het leven. U brengt ons vanmiddag in de lichtkring van de bruidegom. En daarom durven we u ook bidden. Maak het water van het alledaagse leven tot de wijn van uw koninkrijk. Als we getrouwd zijn, als we samen zijn, maar ook als we alleen zijn. Als we zorgen kennen om haar of om hem. Als er een grauw sluier over ons leven hangt. Als we de hoop zijn verloren. Heere, maak het water van het alledaagse leven tot de wijn van uw koninkrijk. Fonkelend van vreugde. Vol van uw vrede. Verbind ons aan de grote bruidegom. Jezus Christus. Heere, we bidden u om uw nabijheid voor allen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die verdriet hebben, die eenzaam zich weten. We bidden u ook voor uw wereld, uw schepping, voor allen die op deze aarde leven. Zoveel situaties zitten muurvast. We bidden u voor het volk van Zimbabwe en van Congo en de mensen in Darfur. Ontferm u over het volk van Israël en van de Palestijnen. Schenk uw vrede en uw recht. Heere, het kost ons soms een grote moeite om te geloven dat het naar de bruiloft van het Lam toe gaat. Onze wereld en ons eigen leven is zo vol onheilsfeiten. Maar vandaag wordt het ons gezegd, wordt het ons verkondigd, wie Christus is. En we bidden u, laat ons aan hem, aan uw genade, genoeg hebben. In leven en in sterven. Doe ons zien op Christus. Ook door onze tranen heen. Laat die naam hoog gehouden worden in de wereld. Ook door ons. Op de plaats die we innemen. Ook in deze uw gemeente. Wilt u aan uw gemeente hier gedenken. Aan de kerkenraad en de dienaar van het woord. En allen die u roept in uw dienst. Allen die u een taak geeft. En wie is dat niet? Heren, we bidden u, doe wat u beloofd hebt en bewaar de beste wijn tot het laatst en breng ook ons daar eens aan uw tafel. Zo willen wij uw grote naam eren en loven, zoals u dat waard bent. Zo danken we u voor deze dag en zo wachten we vol verlangen op uw ontferming. Want ons hart heeft zich in u verheugd, uit genade, om Jezus wil. Amen. In Psalm 72 wordt de koning naar Gods hart bezongen, waarin de kerk ook Christus heeft herkend. Wij zingen Psalm 72, vers 8 en 9. Thank you. Ontvang nu Gods zegen en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.